Goedemorgen allemaal. Het was een bewogen week, terecht. Als David, in zijn 23e psalm, zie je het opgeschreven door David, dan zegt hij, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Daarmee zegt hij niet dat het kwaad er niet is. Het is er wel. Maar hij laat het niet dichterbij komen dan strikt noodzakelijk. Het besef dat dit niet, hij laat het niet zijn wezen, zijn persoon, zijn positie, zijn geloof overnemen. En natuurlijk zijn er verkiezingen geweest. En bij mij waren dan twee dochters thuis en die jongste twee zijn nog thuis en die vonden dat maar niks, die uitslag. Maar Paulus zegt niet, ga met de overheid in discussie of vind iets van het bestel of vind iets van de politieke leiders aan zich. Maar Paulus zegt alleen maar tegen Timotheus, bid voor ze. En Romeinen 13, de simpele tekst, gehoorzaamt uw overheden. Dus zo simpel is het. Als kerk zijn we niet geroepen om mee te doen aan de politiek. Of van alles om mee te roeptoeteren met wat de wereld al zo al om zich heen roept. Daar doen we niet aan mee. Wij zegenen. Dat is onze roeping. Wij zegenen. Wij bidden. Wij gaan tussen de mensen staan. En dat is ook een oproep aan de politiek zelf. Ga zelf ook tussen de mensen staan. En laten we met elkaar proberen om de spanningen in de samenleving te verminderen in plaats van ze te laten oplopen. En dat is precies wat Jezus deed. Tussen de mensen gaan staan die worstelen. Tussen de mensen gaan staan die het moeilijk hebben. Tussen de mensen gaan staan die geen perspectief lijken te hebben. Of waarvan de eerst voorbijkomende Romeinse soldaat tegen je kon zeggen, hier draag mijn koffers. Hadden ze die tijd koffers? Ik weet niet. Maar je kon zomaar een opdracht krijgen. Ik wil met jullie vanochtend stilstaan bij, wat ben ik in Christus? Heel vaak hoor je wel eens iets zeggen van wie ben ik in Christus? En dan wordt het allemaal zo, dat kan voordat je het weet weer een tjaka-preek worden. Maar ik ben niet van de tjaka. Dat is allemaal wat mij betreft te plat, te goedkoop. En ik weet niet of het landt. Ik weet niet of iemand die in de moeilijkheden zit, iemand die slecht nieuws krijgt van de dokter, iemand die zijn familie verliest, zoals van de week, mensen verliest, of dan een tjaka-preek gaat helpen. En zo zie ik Jezus ook niet voor me. Dus ik wil proberen om God te laten zien zoals hij is. En een cultuur te bouwen in elke gemeente die gaat over geloof, hoop, liefde, aanvaarding en vergeving. En die duim staat dan voor het geloof. En wat kun je met die duim doen? Die duim raakt al die andere vingers. Die duim raakt de hoop. Zonder geloof is hoop lastig om te hebben. En zonder geloof en hoop is het moeilijk om liefde op te brengen. En zonder liefde is het moeilijk om aanvaarding op te brengen. En al dat samen maakt het bijna onmogelijk, als dat er niet is, om vergeving op te kunnen brengen. Dus het is allemaal nodig. Die vijf vingers, onthoud het. Liefde, geloof, hoop, liefde, aanvaarding en vergeving. En dat maakt, die cultuur, die bevestigt u in wie u bent. Dat is wat Jezus tegen u ons zegt. Ik noem jullie niet meer slaven, zegt hij. Maar ik noem jullie mijn vrienden. En ergens anders in Hebreeën worden we broeders genoemd. En Paulus zegt het ook, we zijn broeders. We zijn samen met Christus mede erfgenamen. En je kunt alleen maar een erfgenaam zijn als je een kind bent van. Anders kun je geen erfgenaam zijn. Je kunt wel een deel van een erfenis krijgen. Als je overlijdt en je maakt een deel van je vermogen over aan een goede doelenstichting. Dan is dat niet je zoon of je dochter. Maar normaal gesproken erven kinderen van hun ouders. Met Christus zijn we mede erfgenamen. En ik wil aan de hand van een tweetal verhalen het met jullie hebben over, ben je een wees of een zoon? Ik zal later zometeen ook uitleggen wat dat is. Jezus ging in zijn dagen niet tegenover de mensen staan, maar ertussen. En begrijp dat nou. Ieder die worstelt. Iedereen die zegt, ik geloof wel, maar kom in ongeloof te hulp. Ieder die zegt, ik kan het niet alleen. En ieder die zegt, help mij. Die vindt Jezus niet tegenover zich. Die vindt Jezus naast zich. Nou, al die mensen die denken, we weten hoe het zit en we weten hoe het moet, de fariseeën van die dagen, die zullen Jezus tegenover zich vinden. Om twee redenen. Op de eerste plaats, ze houden zichzelf voor de gek, met vrome religieuze praatjes. En op de tweede plaats, omdat die fariseeën wel die dingen allemaal zeggen, maar niet zelf tussen die mensen in gaan staan, wat Jezus ook verwijt. Hij zegt, jullie, ze roepen van alles en ze leggen de mensen lasten op die ze zelf niet willen dragen. Maar leiding geven, verantwoordelijk zijn voor elkaar, betekent elkaars last te dragen, wat Paulus ook zegt. Dat betekent omzien naar elkaar. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Nu zijn we niet wakker. Moet ik even met koffie rondgaan? Ja, ik heb geen koffie bij de hand. Maar dat is deed Jezus dus ook, hè? Oh, jullie hebben honger. Huppakee. Niet bezig zijn met vrome praatjes die allemaal over de mensen hun hoofd heen gaan, omdat ze met hele andere dingen bezig zijn, met de worsteling van het leven. Daar heb je niks aan. Dus van mij krijg je geen tjaka-preek. Ik wil even lezen met jullie Lucas 15. Jullie kennen het allemaal verhaal. Als je op de zondagsschool gezeten hebt, dan wordt dit al verteld. De twee jongens en die vader. We gaan het lezen. En hij zei, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Je kunt je nog voorstellen, als je dit verhaal even toelichting. Het was niet zo vreemd dat vaders, ouders hun vermogen al verdeelden bij leven, want dat was gewoon praktisch. Dat gebeurt nog steeds. Zeker in de agrarische wereld is dat handig. Pa en ma wonen op de boerderij en zetten er een huisje naast. En wonen op de boerderij en de kinderen zetten de boerderij voort en er wordt iets afgesproken over het vermogen en getalletjes en dat was het dan. Maar wat hier zo schrijnend is, dat is dat de jongste zoon het te gelden maakt. Je moet je voorstellen, in het Midden-Oosten zijn mensen en grond waar je woont, je dorp waar je woont, de grond waar je geboren bent, dat betekent daar iets. Daar hebben we hier niet zo'n last van, maar daar wel. Grond, ik woon in dat dorp, dat is mijn huis, daar woont mijn familie al zoveel jaren, zoveel generaties, zoveel eeuwen. Dat betekent iets. Dus wat die jongen hier doet, is uiterst pijnlijk voor die vader. En misschien ook wel voor zijn andere broer. Toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De jongste zoon kiest hiervoor, die is hier bereid om zijn positie in te leveren. Hij is bereid om een dagloner te worden. Een dagloner was niet iemand die een status had, je werd gewoon per dag betaald. En of je de volgende dag werk had, dat was maar de vraag. Hij ging ervan uit, nou ik heb waarschijnlijk wel even wat werk. Ik kan wel even verder gaan, mijn vader is goed voor zijn dagloners. Stel mij gelijk. En hij doet dus afstand van zijn positie. En dat is goed Als je Jezus ontmoet, als je weet wie je bent in Christus, als je weet wat hij voor je heeft gedaan, dan is het ook goed op dat moment van bekering om bereid te zijn om al je eigen dunk en je eigen ideeën, je eigen meningen over jezelf af te durven leggen. En te zeggen, Heer, ik ben niet meer, op grond van wat ik heb gedaan en wie ik ben, heb ik eigenlijk geen recht op welke titel dan ook. Aanvaard mij maar wat voor u aanvaardbaar is. De reactie van de vader is veelzeggend, daarop zullen we zo lezen. Maar de houding van de zoon is er wel een van, ik heb het verprutst. Ik ben niet meer waard de status te hebben die ik had. En als we nou de Bijbel ons nou leert dat we samen zonen van Abraham, zonen van het geloof zijn, waarmee we al erfgenamen zijn van de belofte, dan doet die zoon hier daar gewoon afstand van. Ja, ik heb het verprutst. Ik heb er geen recht meer op. Maar die vader die zegt, nee, die status kun je op die manier zo niet verliezen. Die is op een andere manier geborgd. En zijn vader kust hem, dat klinkt dan misschien zo, maar dat betekent daar een bevestiging en een erkenning van wie je bent. Een opnemen, een heraannemen. Je hoort er nog gewoon bij, ik erken jou, ik aanvaard jou om wie jij bent. Even kijken of hij het wil doen. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En tegen de hemel, dat is hetzelfde als voor God. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, schoenen aan zijn voeten, haal het gemeste kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. En deden zij tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar de oudste jongen werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. En hij antwoordde en zei tot zijn vader, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Let op dat begrip, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. Hoe zag hij zijn vader? Nooit heb ik uw gebod overtreden, maar u hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met zijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u, was hij dat dan niet? Die uw zit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. Het verhaal vertelt dat helemaal niet, maar goed. Hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten? Doch hij zei tot hem, kind, gij zit altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Die tekst zegt Jezus ook. Alles wat de Vader heeft, heb ik ook. Gij zit altijd bij me en al het mijn is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn. Hier staat wij moesten. En dit is het moesten. Het moeten wat hier staat is, het was nodig dat. Daar heb ik al eens vaker iets over gezegd. Het is nodig dat wij feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Er zijn allerlei, over het verhaal van de verloren zoon, daar zitten meerdere lagen in. Daar ga ik u niet mee vermoeien. Belangrijkste is wel dat deze twee zonen ergens voor staan. En dit verhaal van de verloren zoon is een drieluik. Jezus vertelt op zijn vraag, op de beschuldiging van de fariseeën, van waarom eet je met zondaars en tollenaars en waarom zit je tussen de mensen die zondig zijn? En zijn antwoord is drie vergelijkingen maken. Over de vader in de hemel. Hij begint eerst met 100 schapen en er is er één weg. En dan zijn er 10 muntstukken weg. En er 10 muntstukken in het spel en is er één weg. En hier eindigt het met 2 jongens en een vader. Het wordt steeds kleiner. Het gaat steeds meer naar u en mij. Harry Nouwen, jullie kennen hem misschien wel. Eindelijk thuis. Verloren zoon, een boek over het schilderij van Rembrandt. Harry Nouwer die zegt, deze twee zonen die wonen allebei in ons. Die twee zonen die zitten in ons. We hebben allebei, we zijn die oudste zoon, de fariseer, de wat wettisch denkende. En de jongste zoon die gewoon het niet ziet zitten om zijn plek in te nemen. heeft er gewoon geen zin in. En in het licht van het Oude Testament is dat ook niet nieuw. Abraham kreeg 2 jongens. En Jacob kreeg 2 jongens. Allebei was het moeilijk om allebei die jongens in hun bestemming te laten wandelen, zo lijkt het. Ismaël en Esau. Esau wist waar hij vandaan kwam. Esau wist wat zijn bestemming zou moeten zijn. Hij wist wat zijn voorgeschiedenis was en hij wilde het gewoon niet. En oh, wat heeft Israël last gehad van de Edomieten. Nazaten van Esau. En hier deze 2 jongens, Jezus vertelt dat bewust, omdat hij tegen de fariseeën wil duidelijk maken dat ze wel erg het gedrag van die oudste zoon met zich meedragen. En dat hij, ondanks alles wat die jongste zoon niet goed heeft gedaan, ervoor kiest, een soevereine keuze, om hem weer aan te nemen. En eigenlijk is het geen keuze. Eigenlijk is het voor God niet mogelijk om te zeggen, ja, je hoort er niet bij. Dat kan niet. Want iedereen die bij hem komt, Jezus zegt, ieder die de Vader aan mij geeft, zal tot mij, ieder die tot mij komt en die de Vader mij geeft, zal ik geenszins uitwerpen. Het is ook voor God de Vader niet mogelijk om tegen je te zeggen, ja, sorry, maar je hebt net dat koekje gepikt. Dat gaan we niet meer worden vandaag. Zo werkt het niet. En je kan, ik ken mensen, die hebben reisverhalen. Die zijn weggelopen voor de roeping van God. Er zijn veel meer Jona's dan je zou denken. Er zijn zoveel gelovigen, zoveel mensen die weten, God roept mij. Er zijn zoveel mensen die weten dat God er is. Er is zoveel besef van Gods aanwezigheid, van Gods realiteit. En ze willen er toch niet echt in wandelen. Dat zijn ook allemaal, in zekere zin, verloren zonen. En het is niet aan ons om ons over deze mensen te oordelen. Het is aan ons om voor deze mensen te bidden. Dat is ook wat de Vader heeft gedaan. De Vader in dit verhaal kiest ervoor om zijn zoon niet tegen te houden. Er komt geen discussie, geen debat over zou je dat nou wel doen, je spulletjes te gelden maken. Zou je dat nou wel doen, hier weggaan, je roeping en je toekomst en je bestemming ligt toch hier? Geen debat. Nou, ik heb dan een paar, onze kinderen die zijn best hier of daar is reislustig. Een paar, ik ga naar Vietnam. Oké. En dan zitten we samen te denken, wat kunnen we doen met een paspoort? Vijf minuten voor vertrek. Maar deze vader doet dat niet. Hij ziet die zoon aan en hij laat hem gaan. Dat is een uitdaging voor de kerk. Dat is een uitdaging voor gelovigen. Om mensen die niet in ons verwachtingspatroon handelen en voortgaan, om die te laten gaan. En niet allerlei argumenten te gebruiken om te zeggen, ja, dit is toch het rechte pad, waarom wandel je daar nou niet op? Waarom doe je niet net als wij? Dat is eigenlijk dan de vraag. En God heeft het geduld, omdat eigenlijk in de eerste woorden van dit verhaal, wat mij betreft, de Vader het verhaal al zo wordt neergezet, zo komt het op mij ook over. Misschien voor u nog niet, maar voor mij komt het al over dat je weet eigenlijk al hoe dit gaat aflopen. Je weet eigenlijk al dat er een draai gaat komen in het leven van de jongste zoon. En niet omdat die jongste zoon zo geweldig is, maar omdat die vader heeft iets, daar is iets doorgegeven in die jongen. Iets doorgegeven wat niet stuk kan gaan. Namelijk het vermogen om, wat hier staat in het vorige sheet. Even kijken. Toen kwam hij tot zichzelf. Dat staat er dan wel zo. Maar er zijn ook criminelen en mensen die komen niet tot zichzelf. Ook niet als ze in de gevangenis eindigen. Ook niet als ze worden geconfronteerd met hele grote moeilijkheden. Lees Openbaring maar. En ze gaven niet God de eer, ze bekeerden zich niet. En ze gaven niet God de eer, en ze bekeerden zich niet. En ze gaven niet God de eer. En ook in het volk Israël in de geschiedenis. Het was heel moeilijk. Er gebeurde van alles. Allemaal tegenslagen, moordpartijen. Overlopen worden door vijanden. En zij bekeerden zich niet. En ze bekeerden zich niet. Maar hier staat, Deze jongen kwam tot zichzelf. En hij was bereid om de consequenties van zijn keuzes, van zijn gedrag te nemen. Maar die vader had iets, er was iets in die jongen geplant, er was iets in die jongen geboren. Er zat een zaad van geloof, er was een zaad van besef van wie zijn vader was. En hij keert terug op zijn schreden. Hij snapt wel van ja, ik moet wel met een verhaal thuiskomen. Dus dat probeerde hij dan ook. Maar snap nou dat hier iets zit, het verhaal, je weet al waar dit heen gaat. En zo weet God ook van al die mensen die reizen in hun leven, die hun geloofsreizen maken. Het omwegen, uiteindelijk dat God ze mag grijpen. En dat vraagt ons gebed en onze volharding. Ik ga even door. Paulus zegt in Galaten 4, zegt hij dit. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, niet weet wie die is, niet kan spreken vanuit de autoriteit van zijn eigen positie, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij. En vers 6, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Je bent dus niet meer slaaf, doch een zoon. En als je een zoon bent, ben je dus ook erfgenaam. En in vers 8 en 9. In de tijd dat je God niet kent, heb je goden gediend die het in wezen niet zijn. De jongste zoon en de oudste zoon hebben één ding gemeen. Ze weten allebei niet wie hun vader is. Ze zien allebei niet wie hun vader is, wat voor karakter hij heeft. Ondanks dat ze al die jaren al bij hem zijn, zien ze hem nog niet. En dat geldt ook best wel voor een aantal gelovigen. Al die jaren komen ze al in de kerk. En ze hebben nog steeds niet, ze zien God nog steeds niet hoe hij is. Dus nog steeds in plaats van vrees is er angst voor God. Angst om het verkeerd te doen. Laat ik maar dit doen en dat laten, want dan kom ik misschien wel of niet in de hemel. Angst. Godvrezendheid is iets anders dan angst. Je bent door God gekend, zegt God. Je hebt God leren kennen. Maar je bent ook door God zelf gekend. Hij kent jou. Je hoort bij hem. Niet jij verklaart zijn kind te zijn, maar hij verklaart dat jij zijn zoon bent. En dochters zijn ook zonen in dat verband. Maak je niet ongerust. Dus dit begrip van zoon zijn, dat heb ik nodig voor het volgende sheet. Je positie in als gelovige is die van een zoon. En dat is wat anders dan een slaaf. En waarom is dat zo belangrijk in deze context? Omdat in die tijd slaven heel gewoon waren. In een stad bijvoorbeeld als Rome met bijna 1 miljoen inwoners was ongeveer 30% à 40% wel slaaf. En die slaven die werden verspreid, gezinnen werden uit elkaar gerukt en dus was een slaaf ook vaak een wees, want hij was zijn ouders kwijt. Die werden ergens anders naartoe gestuurd, vaders en moeders werden uit elkaar gescheurd, kinderen werden van hun ouders gescheiden. Dat maakt mensen kapot. En het is een traumatische ervaring voor kinderen om hun ouders op die manier van hun afgerukt te zien worden. Het is ook heel vaak wat machthebbers, despoten, doen. Gezinnen kapot maken. Ouders van kinderen scheiden. Daar kan Bob jullie alles over vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan. Dat scheiden van mensen, dat maakt mensen kapot. En dus die wezen die daaruit voortkomen, slaven, waren dus ook vaak wezen. En die hebben dan ook een overeenkomstig gedrag. En daar wil ik het even over hebben. Lees het maar. Gedrag van wezen, houding en gedrag van wezen en houding en gedrag van zonen. Slaven en wezen kunnen rusteloos zijn. Overal aanwezig, nergens thuis. Bindingsangst. De angst om te hechten. Want ja, ik ben in de steek gelaten. Mensen zijn van me weggehaald. Er is niemand die om mij geeft. Ik ben alleen. Ik moet het zelf doen. Er is niemand. Muren om je hart heen bouwen. Muren om je persoonlijkheid te bouwen. Ik wil niet gekwetst worden. Jullie komen niet dichterbij. Niemand komt dichterbij. Huwelijken die daar uiteindelijk ook op kapot gaan. Muren om het hart. dat de partners elkaar gewoon niet kunnen vinden. Ze durven uiteindelijk elkaar niet tot op het hart te raken en te vinden. Muren. Verdedigen. Is van mij. En waarom is er in de protestantse kerk en ook in de katholieke kerk in het verleden, maar vooral in de protestantse kerk, waarom is daar zoveel theologische discussie en haarkloverij hierom? Je veiligheid zit in afbakening van regels. Vierkantjes om jezelf heen tekenen. Dit is mijn standpunt. Dit is, vind ik veilig. Hier voel ik mij veilig. En kom me vooral niet met iets anders, want dat is niet goed. Daar voel ik me niet veilig bij. Dat is eng. Allemaal helemaal begrijpelijk. Verdedigen, vasthouden. Van mij. He, u kent dat wel. Kleine kinderen, je geeft ze een speeltje. Komt een ander kindje. Nee. Van mij. Weesgedrag. Van mij. Ik zal zo meteen uitleggen wat de zoon het staat ernaast. Wees en slaven, herkennen, daar vind je de control freaks. Oh jee. En statistisch gezien is 70 tot 80% van jullie in meer of mindere mate een control freak. Geen veroordeling. Voel je niet beledigd en niet beschuldigd? Maar statistisch is dat zo. Heel veel mensen hebben dat. Grip willen hebben op je leven. Grip willen hebben op je omstandigheden. Grip op vandaag, liefst op morgen, liefst op volgende week en alles wat erna komt. Grip op je relaties. Grip op je geloof. Grip op je theologie. Grip op de gemeente. Grip op andere mensen. Control. Maar lieve mensen, daar zijn we niet voor geroepen. En iedereen die denkt iets in zijn handen te hebben, houdt zichzelf voor de gek. Om van de rest nog maar te zwijgen. Angst hebben. Angst is het tegenspelen van geloof. Angst en controle zijn het tegenspelen van geloof en vertrouwen. En vanuit het idee wat God tegen ons zegt is, je hebt niks in dit leven, de moeite van mensen om hun leven aan de Heer te geven. Om daar, vanuit daaruit te denken. Wezen en slaven zijn ook bezig met erkenning. Het zoeken van mensen. Doe ik het goed? Doe ik het goed genoeg? Erkenning, waardering, zoeken en oogsten. Want dan voelen ze zich goed. Dan kunnen ze verder. Bezig met je bestemming. Waar ga ik heen, Heer? Wat is mijn dag? Wat wordt mijn roeping? Wat gaat u doen met mijn leven? En vandaar ook in de kerk die vele sessies die gaan over planning. En je moet visie hebben. Dat is goed hoor, visie. Maar als dat uiteindelijk in de plaats komt omdat je vindt dat je richting moet geven aan jezelf of aan de gemeente. Niet vanuit een missie die God geeft, maar vanuit het idee van dan kunnen we plannen maken. En als we plannen kunnen maken, ja, dan gaat het dus weer over ons. Wat wij doen. En dan gaat het dus weer over controle en activisme enzovoort. Identiteit van de wees die ligt in wat ik heb, in wat ik kan en wat mensen over mij zeggen. Mijn reputatie. En deze dingen zijn geen beschuldiging, begrijp me goed. Het is geen veroordeling. Want Jezus weet dat we zo zijn. Hij weet dat het speelt. Heel de kerk, vooral het protestantse deel van de kerk, heeft een echt groot probleem met het wees- of slaafdenken. En heel erg vast kunnen zitten in regels. Het is pas goed als. En dit is veilig. En met elkaar de maat nemen en met elkaar naar de vinger wijzen. En in zo'n sfeer is het heel moeilijk voor de geest om binnen te komen en te kunnen bewegen. Want die heeft vrijheid nodig, die heeft ruimte nodig, die heeft warmte nodig. En die moet dingen verbreken, die moet dingen eens losmaken, die moet ons overtuigen zoals de jongste zoon. Die moet ons overtuigen van, jongen, je gaat vastlopen zo. Die gaat ons overtuigen, kom tot inkeer, laat het los. En dan kom je bij de zonen. De zonen, vanwege hun dat ze weten wie hun vader is, weten ze ook, oké, als God mijn vader is, nou ja, hoef ik me niet zo'n zorgen te maken. Durven kwetsbaar te zijn. Als we het hebben over liefde, aanvaarding en vergeving, als je het hebt over geloof, hoop en liefde, dat is liefde naar een ander, liefde voor de gemeente, liefde voor God, is niet mogelijk zonder gekwetst te worden. En ook God kan je op een bepaalde manier kwetsen. Omdat hij confronterend kan zijn. Of omdat hij je toch door iets heen laat gaan om je te laten groeien of om je op te bouwen. Wat moeilijk is. Dat kan kwetsend zijn. Dat kan zeer doen. Maar God is met degene die kwetst. Kan God, zoals God ook degene kan zijn die kwetst, is hij ook de genezer. Amen. Dat moet nog landen. De definition of a divine touch is that it heals, breaks and heals at the same time. So de goddelijke aanraking heelt of snijdt en verwondt en heelt tegelijkertijd. Dat is God. Dat kan hij. Ik open, niemand sluit. Ik verbrijzel en ik genees. Dat is God. Kwetsbaar durven zijn betekent dus dat je gekwetst zult worden door de mensen die je lief hebt. Van de mensen van wie je het niet verwacht. En ik heb mijn deel ook gehad in dat soort dingen. Het hoort erbij. Mensen zullen je kwetsen als je ze lief hebt. Dat gebeurt gewoon. En er is geen alternatief voor. Als je wilt lief hebben, zul je gekwetst worden. Als je je openstelt voor een ander, zul je gekwetst worden. Maar dat heeft Jezus ook gedaan. Het is ten diepste ook de houding van God. Hij laat zich kwetsen. Het laat het gebeuren. Zie je ook de vader in het verhaal van de verloren zoon. Hij laat zich kwetsen. Hij laat het gebeuren. God heeft de macht om al het kwaad en alle tegenslag en alle ongezondheid. Al die dingen om het helemaal van ons vandaan te houden. Hij kan het en hij doet het niet. Hij kon een weg bedenken, want voor u is alles mogelijk, zegt Jezus in Gethsemane. Hij kon misschien een andere weg denken, maar hij deed het niet en hij spaarde zelfs zijn eigen zoon niet. Het kon niet anders. Zo lijkt het. Hij deed het toch, omdat God de uitkomst kende, omdat God de toekomst kende. God wist wat er daarvan, zijn plan, wat daarachter zat, wat hij zou bereiken met dat sterven van zijn zoon. Een zoon kan loslaten. Ja, als je vader degene is die alles geeft wat je nodig hebt, dan kan je alles wat je in je handen hebt ook weer laten gaan. Want je hebt de wetenschap en het geloof. Ja, ik kan het uit mijn handen laten vallen, omdat God vult het wel weer opnieuw. Ik kan weggeven, ik kan geven en delen, want ik krijg er wel weer bij. Dat is ook zo. Het principe van God is het principe van de vermenigvuldiging. Van het zaaien met je ogen dicht. Met name met je ogen dicht. Want degene, de boer die rondgaat, die doet zo en die weet niet wat er met dat zaad gebeurt. Je weet het niet. Je moet het maar overgeven. Geloof en vertrouwen in plaats van angst en zorgen. Je gaat ervan uit dat God een waarmaker is van zijn woord. Zo moeilijk is dat niet. Het is het je eigen maken van dit principe, wat risico's nemen met zich mee, wat risico's betekent. Je moet het op een gegeven moment wel een keer durven. Je moet die stap op het water durven zetten, je laten uitdagen. Een zoon is bezig met zijn vader en niet met eigen ambities. Oh, daar gaan leiders zo vaak nat. Grote bedieningen en je struikelt uiteindelijk over je eigen ambities. Omdat die ambities niet altijd van God vandaan komen. Zo kwetsbaar. Geen eigen ambities is niet nodig. Als ik in de wil van de vader ben en ik kan in de buurt van de vader zijn, is het al goed. Uiteindelijk is dat hetgene wat overblijft. En de identiteit ligt niet in wat je hebt, wat je kunt of wat mensen over je zeggen. Maar je identiteit ligt in God. Als God jou een zoon of een dochter noemt, wie zal dan iets anders beweren? En dat is iets wat in de gemeente mag neerdalen. Deze instrumenten, deze wetenschap heb je nodig om in dat geloof, hoop, liefde, aanvaarding en vergeving te kunnen wandelen. Je moet dan weten wie je bent. En als je nog aan de kant, als je ziet bij jezelf, ik scoor nog wel hier of daar op dat wees- of slaafrijtje, is niet erg. Ik heb er ook voor behoefte aan om tegen elke gemeente te zeggen, God zit niet met je problemen, met je zorgen, met je weerstand, met je boosheid, je frustraties, je zelfbedachte theologie. Met je, zelfs niet met je zonde. Omdat hij die dingen, als die aan het licht worden gebracht, als je ze noemt, als je ze beleidt, als je het uitspreekt voor God, weg. Hij zit er niet mee. En ergens anders zegt hij, vond ik maar doornen en distels, dan kon ik daartegen losbreken. Vond ik maar dingen die ik kon opruimen. Vond ik maar dat er mensen zeggen, Heer, dit zit in mijn hart, haal het eruit. Want dan haalt hij het eruit. Alles wat je bij hem neerlegt, alles wat je in het licht brengt, wordt licht. Alles wat je tegen hem zegt, daar gaat hij iets mee doen. Zo is God. We moeten het wel tegen hem willen zeggen. Die bereidheid, zoals de verloren zoon, om tot jezelf te komen. De bereidheid om deze dingen te noemen. Je niet te schamen voor God, maar alles tegen hem te zeggen. Dat is wat je dan nodig hebt. En God zit niet met je zorgen. En je boosheid, je frustraties en je verzet tegen hoe kan het nou weer dat zo iemand weer politiek zo'n slag slaat. Of hoe kan dit nou weer in de wereld? En hoe kan dat nou weer in de wereld? En die boosheid, die opgeheven hand. Daar zit God helemaal niet mee. Wees eerlijk. En leg bij hem neer wat je werkelijk dwars zit. En dan kan je zien, zul je zien hoe de troon daarop reageert. Dat valt best wel mee. Hij valt niet zo gauw van zijn stoel. Deze principes hebben we nodig om in dat geloof, hoop, liefde, aanvaarding en vergeving te kunnen wandelen. De sleutels van die vijf woorden zijn wat mij betreft de sleutels van het koninkrijk. Pas het toe en de gemeente gaat er anders uitzien. Maar ook je eigen leven gaat er anders uitzien. Er komt veel meer ruimte in je hoofd, er komt veel meer ruimte in je hart. Wat is er voor nodig om van links het linker rijtje naar het rechter rijtje te komen? Wat is er voor nodig? Simpel dit. Zeg gewoon tegen de Heer waar je ziet dat je scoort aan de linkerkant. Ook aan de rechterkant. Zeg het gewoon tegen de Heer. Ik heb eigenlijk best wel last van dit of dat. Schaam je daar niet voor. En schaam je er ook niet voor om iemand die je vertrouwt daarover in vertrouwen te nemen. Daar samen over te praten, samen voor te bidden. Maak eens niet zo. Doe eens niet alsof jullie allemaal volmaakt zijn, dat we een plastic masker voordoen en dat we allemaal doen alsof het allemaal fantastisch gaat, terwijl we eigenlijk ook wel weten dat heel die Facebook-cultuur één groot nepverhaal is. Wie heeft er nog Facebook? Ja, dan gaan er minder handen omhoog. Instagram dan. Allemaal van die foto's van die geweldige bruine levens waar volgens mij geen bal van klopt. Want de eenzaamheid is groter dan ooit. Busy, but yet so bored. Druk, maar zo verveeld. Fantastische huizen, maar nergens thuis. We kopen wat we aanbidden en we aanbidden wat we kopen. God heeft een veel beter leven met ons voor. Als je hiernaar kijkt. Hoe kom je van het linker rijtje in het rechter rijtje? Door gewoon te zeggen tegen God. Zoals Paulus dat ook doet in Romeinen 7. Voor God gaan staan. Dit is het, Heer. En ik scoor nog best op het linker rijtje. Ja, zei de Heer, dat weet ik al lang. Ik zit er niet mee. Ga je met me mee naar de rechterkant? Zal ik je eens vertellen wie je bent? Zal ik je eens vertellen wat je voor mij betekent? Mag ik je hart en je gedachten vullen met zegen, met heilrijke woorden, met genezing? En dat is geen militant activisme, want daar moeten we ook vanaf. Je kunt gerechtigheid of de kracht van God niet verdienen door alles maar te doen en druk te zijn. Want dan hebben wij het weer gedaan. Ik ben niet zo van die relevantiecultuur. We moeten relevant zijn, ja, dan moeten we weer van alles. En je moet een missionair zijn. Dat kun je allemaal over jezelf afroepen. En dan leg je opnieuw weer een juk op mensen wat ze allemaal wel weer niet moeten. Maar ik probeer aan de basis, dat is mijn missie, ik probeer aan de basis mensen iets te geven in jullie hart te leggen waarop al het andere mogelijk wordt. Want anders loop je dood en je loopt vast in je eigen ijver. Terwijl God zegt, kom nou eens in de rust. Ga nou eens in het rechte rijtje staan. Kom nou eens in de rust en doe alles vanuit de rust. Ja, maar anders gaan al die mensen verloren. Dat is ook zo'n theologie. Niet als de gemeente bidt voor iedereen. Daar hoeven er niet zoveel mensen verloren te gaan. En bovendien, het hele begrip verloren is ook zo verabsoluteerd. Wie zijn leven lief heeft, zegt Jezus, maakt dat het verloren gaat. Wat zeg je dan? Dan maar zeg je, het komt niet tot bestemming. God heeft voor ieder mens, gelovig of niet, maar God heeft toch voor ieder mens een bestemming. Iets waarin je jou specifiek heeft gemaakt voor een specifiek doel. Waarin jij kan wandelen. En hij bedouwt dat, hij zegent je hart daarin. Dat is zijn, dat geeft hij. Dromen, visioenen, beelden, waar je graag in zou willen wandelen. Hij geeft dat. En je mag daar dan in wandelen. En als je daar dan niet in wil wandelen, betekent dat dat je niet tot bestemming komt. En dan is dat, zou je kunnen zeggen, een verloren leven. Maar over al die mensen die buiten zijn, want je kunt zo'n gigantisch juk op elkaars leven leggen. Als je zegt, ja, die mensen gaan verloren en als we niet dit en als we niet dat doen. Messias complexen. Dan gaan ze allemaal naar de hel, daar gaan wij niet over. Het is de Heer die dat doet. En de gemeente wordt gevraagd, bid voor je buren, bid voor je collega's, bid voor je medescholieren, bid voor je familie. Dat is de kracht van de gemeente en de taak van de gemeente. En dat is dat zoutend zout zijn. Zout kun je even zo over de aardappelen heen gooien, maar daarna zie je het niet meer. Het zit in die aardappelen en je ziet het niet meer, je proeft het alleen nog. En dat is de gemeente. Ons stiekem beïnvloeden we mensen. Een vriendelijk woord bij iemand op straat die vervolgens besluit, ik ga toch maar niet van die brug afspringen. Een vriendelijk woord aan iemand die denkt, oh dat is interessant, daar ga ik nog eens wat mee doen. En die zoekt een kerk op. Wat gisteren nog iemand bij ons thuis. Hij zegt, ik ben helemaal alleen in mijn geloof. Hij zegt, nou, ik zeg, dat kan niet. En hij zegt, ik kom niemand tegen. Ik zeg, ga een kerk opzoeken. Ja. Nou, dat gesprek wordt nog voortgezet. We hebben appcontact. Wat een zegen dat WhatsApp. Heeft u mijn applijst gezien? Een telefoonboek. Maar het gaat erom, we kunnen iets heel klein betekenen. En zo iemand blijkt toch een verloren zoon te zijn die op zijn schreden terugkeert en naar huis wil. Naar huis wil. Naar huis gaat zoeken. Nou, dat is wat ik wil jullie neerleggen. Als je in het linker rijtje scoort, zit er niet mee. Vertel het God. Zit er niet mee. Maar zeg, Heer, ik wil liever een zoon zijn. Want het is zo vermoeiend om een wezen en een slaaf te zijn. Waarom? Omdat die slaven, die leven niet voor zichzelf. Die worden voortdurend gebeukt. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je bent niet van jezelf. Je kan niet op een stemming komen. Want een ander bepaalt elk van moment tot moment wat jij moet doen. Een ander. Dat kan je eigen gedachten zijn. Dat kan het systeem zijn waarin je leeft. Dat kunnen de angsten zijn waar je mee leeft. Maar je bent niet vrij. En Jezus heeft ons vrijgekocht. Amen. Hij wil ons in ons rechter rijtje hebben. En dat is geen tjaka. En die vijf begrippen van het koninkrijk is niet soft. Het is moeilijk om iemand voortdurend te vergeven als hij elke dag opnieuw weer een snier uitdeelt. Het is moeilijk om iemand die heel anders denkt dan jij toch te aanvaarden. Het is moeilijk soms om het geloof in God vast te houden als de wereld om je heen lijkt in te storten. Het is gewoon hard werk. Het vraagt heel erg veel. Wie gaat er met mij staan als je zegt, ik zit eigenlijk best af en toe nog wel eens in het linkerrijtje. En ik zou best wel graag in het rechterrijtje willen. Maar daar ga ik alleen niet komen. Daar heb ik God voor nodig. Wie gaat er met mij staan om dat te doen? Van het linkerrijtje naar het rechterrijtje te gaan. Want denk niet omdat ik er nou zo over preek dat ik helemaal niet meer in het linkerrijtje sta. Ik ben net als jullie. Laten we samen naar de Heer gaan, want Hij kent jullie hart. Amen.